Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 33 zingen wij het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 43ste hoofdstuk en daarvan de eerste 23 versen. We herzeggen nu Genesis 43, de versen 1 tot en met 23, maar vooraf zal u gelezen worden uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, en daarvan de paragrafen 4 en 5. Waarna wij zingen uit Psalm 66 en daarvan het 6e vers. Door's hoogste armt geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. Psalm 66 en daarvan het zesde vers.
Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot de uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt, ja veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk met het licht de natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden. Van God door Mozes, de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. En omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde, den overtreder onder de vloek blijven laat. Zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. We lezen Genesis 43, vers 1 tot en met 23. De honger nu werd zwaar in het land. Zo geschiedde het, als zij de leeftocht die ze uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: keert wederom en koopt ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem zeggende, Die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft of gij nog een broeder had? En ze zeiden: die man die vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maatschap, zeggende: leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen, volgens dezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zou zeggen: breng uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël zijn vader: zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, we waren al reden 2 maal wedergekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen: is het nu al zo, zo doe dit. Neem van het loffelijkste deze lands in uw vaten en breng die man een geschenk heen en af. Een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. En neem dubbel geld in uw hand en breng het geld dat welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand. Misschien is het een veil. Neem ook uw broeder mede en maak u op, keer weder tot die man. En God de Almachtige, die geven u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande: als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. En die mannen namen dezelfde geschenk en namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte. En ze stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degene die over het huis was: breng deze mannen naar het huis toe en slachtvee en maak het gereed. Deze mannen zullen deze middag met mij eten. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had, en de man bracht deze mannen ten huize van Jozef. Toen vreesden deze mannen, omdat ze ten huize van Jozef gebracht werden, en zeiden: ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat hij ons overrompelen en ons overvallen en ons als slaven nemen met onze ezels. Daarom naderden zij tot die man die over Jozefs huis was, en ze spraken tot hem aan de deur van het huis. En ze zeiden: ach, mijn heer, we waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied, als wij in de herberg gekomen waren en wij onze zakken opendeden, zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht. En we hebben het zelf wedergebracht in onze hand. We hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. En hij zei: de vrede zij u lieden, vrees niet. Uw God en de God uw vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon tot hen uit.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 43, en daarvan de eerste 23 versen. Genesis 43, de versen 1 tot en met 23, we lezen nu alleen de versen 13 en 14 aan u voor. Neemt ook uw broeder mede en maakt u op, keert weder tot die man, en God de Almachtige geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan, en mij aangaande ben ik van kinderen beroofd, zo ben ik beroofd. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte de tweede reis naar Egypte. En letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de eis van Jozef. In de tweede plaats letten we op het buigen door Jacob. En in de derde plaats letten we op de verlegenheid van de broeders. Dus de tweede reis naar Egypte, onze eerste gedachte, de eis van Jozef. De verzen 1 tot en met 7. Een onverbiddelijke eis dat Benjamin mee moet komen. Onze tweede gedachte, het buigen van Jacob. De verzen 8 tot en met 14. Waarvan we net ook twee verzen aan u voorgelezen hebben. Dat onvoorwaardelijke buigen waar Jacob zoveel moeite mee had gehad. En onze derde gedachte, de verlegenheid van de broeders, de verzen 15 tot en met 23, als ze in Egypte aankomen en niet begrijpen wat daar allemaal gebeurt. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan bij de eerste reis van de broeders naar Egypte. En we hebben gehoord, Jozef kende hen, maar zij kenden Jozef niet. En de manier waarop Jozef met hen omging was zo wonderlijk, aan de ene kant zo bars en aan de andere kant zo vriendelijk, ze begrepen er niets van. Zo zijn ze thuisgekomen met hun zakken en tot hun grote schrik was het geld weer teruggelegd in de mond van de zakken. En zo hebben ze in de achterliggende maanden gratis geleefd, zou je kunnen zeggen. Jozef heeft hen onderhouden. Maar jongens en meisjes, Jozef heeft niet zoveel meegegeven dat ze nooit meer terug behoefden te komen. En dat blijkt ook, die zakken die Jozef gegeven heeft, die gaan weer leeg. En de honger nu werd zwaar in dat land. Hongersnood is verschrikkelijk. En het is een groot voorrecht, gemeente, dat wij dat in de achterliggende periode in die mate niet hebben gehad. De hele oogst had kunnen verdrinken op de akker. En andere jaren had de oogst kunnen verbranden door de zon. En de Heere geeft ons van jaar tot jaar nog voedsel en kleding. Dat mag ons wel verootmoedigen. Al wil dat niet zeggen dat er geen roepstemmen zijn geweest. Die zijn er wel degelijk geweest van week tot week. En die roepstemmen die zijn bedoeld om ons uit te drijven en te leren buigen voor de meerdere van Jozef. Zoals de honger hen bij Jozef moet brengen, zo moeten de roepstemmen ons aan de voeten des Heren brengen. Was dat ook de vrucht? In de achterliggende periode tussen de biddag en tussen de dankdag. En de geestelijke honger in het leven van Gods kinderen, als hetgeen ze van de Heere gehad hebben geen kracht meer doet, als ze daar niet meer uit leven kunnen, dat moet hen uitdrijven tot de meerdere van Jozef. Is dat ook de vrucht geweest als er een kerkdienst was die tegenviel? Als de Bijbel in de beleving gesloten bleef voor uw hart, waar heeft het u gebracht? De honger nu werd zwaar in dat land. Zo geschiedde het dat al de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide, keert weder, koopt ons een weinig spijzen. Het is weer opnieuw Jacob, net als bij de eerste reis, die het initiatief neemt. Die broers, die gaan niet. En waarom gaan ze niet? Ze krijgen Benjamin niet mee. Dat is de vorige keer duidelijk gezegd tegen Jacob. Maar Jacob was ook heel duidelijk geweest. Benjamin gaat niet mee. Daar valt niet over te praten. En nu gaat de Heere de nood gebruiken, gemeente, om dat punt opnieuw bespreekbaar te maken. Jacob moet ook voor de Heere leren buigen. Net als de broers komt hij ook in de nood. En Juda zeide tot hem, die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder met u is. Waarom Juda? Waarom treedt hij nu als eerste op? Wel, het aanbod van Ruben, dat hebben we de vorige keer gehoord, dat is afgewezen door Jacob. Dat was ook een grof aanbod. En Simeon, die zit op dit moment in de gevangenis in Egypte. En de derde van het rijtje, Levi, die had het bij zijn vader al verbruid. Want die heeft Jacob stinkende gemaakt in de omgeving. En de volgende in de rij is dan Juda. Juda, waarvan we vandaag mogen horen dat de Heere zijn hart meer en meer aan het verbreken is. Juda herinnert aan de eis van die onderkoning. En die eis die staat vast, vader. Als Benjamin met ons niet meegaat, dan kunnen we niet naar Egypte. Want die man heeft gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder met u is. Dus die broers die lopen helemaal vast. Thuis blijven, dat betekent sterven van de honger. En zonder Benjamin naar Egypte gaan, dat betekent sterven door het zwaard van Farao. Ze kunnen geen kant op. En Jacob loopt ook helemaal vast. Benjamin meegeven, dat is voor hem sterven van verdriet. Als hij ook dit kind nog kwijt moet raken, dat kan hij niet verwerken. En aan de andere kant Benjamin niet meegeven, dat betekent voor Jacob sterven van de honger. Ze kunnen geen kant op. En Israël zeide, opmerkelijk dat die nieuwe naam van Jacob wordt gebruikt, om te laten zien, kinderen des Heren, dat je ook na ontvangen genade soms zo ver van je plek kunt zijn. Israël, een geoefend kind des Heren. Hij heeft die naam op Pniel gekregen. En Israël zeide, waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft of gij nog een broeder had? Jongens en meisjes, hij zegt, jullie hadden dat helemaal niet moeten vertellen. Het is eigenlijk jullie schuld. Jacob ziet het als een persoonlijke aanval op hem gericht. Het is niet redelijk wat hij zegt. Juda zegt, ja, maar wij konden niet anders. Die onderkoning die vraagde naar de allerkleinste details. Hij heeft gevraagd, leeft uw vader nog? En hebt u nog een broer? We konden niet anders. Hij heeft ons zo nauw gevraagd dat we niet anders dan de waarheid konden spreken. Gemeente, als Jozef niet zo'n strenge eis gesteld had, dan waren die broers nooit op de plaats gekomen waar ze moesten komen. Namelijk hun schuld belijden. Als Jozef niet zo'n strenge eis gesteld had, dan had Jacob zich nooit onvoorwaardelijk aan de Heere overgegeven. Als Jezus in het leven van een zondaar niet de strenge eis van Gods rechtvaardigheid handhaaft, dan zal een zondaar nooit voor God in de schuld komen. Dan zal hij altijd proberen linksom of rechtsom het recht van God te ontvluchten. Daarom houdt Christus ook de eis van zijn vader vast. Jozef houdt zijn eis ook vast. Waarom? Jozef wil naar de oplossing. En die oplossing is niet zand erover. We praten er niet meer over. Nee, hij laat zijn eis niet vallen. Ze moeten eerlijk voor de dag komen. De waarheid moet beleden worden. De eis van Jozef. Gemeente, de Heere houdt ook vast aan zijn eisen. En misschien gaat hij daarom wel met u of met jou die weg die hij met u of jou gaat. Denk daar eens over na. Wat zit daar nu achter? Wat is de bedoeling daarvan? We gaan naar onze tweede gedachte. Het buigen van Jacob. Toen zeide Juda tot zijn vader: zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat we leven en niet sterven, nog wij, nog onze kinderkens. Juda zegt: vader, er staan 3 generaties op het spel. Als u vasthoudt aan wat u nu zegt, dan zult u zelf sterven, uw zonen zullen sterven, uw kleinkinderen zullen sterven. Verharding, gemeente, heeft verschrikkelijke gevolgen. In hele families. Voor ouders, kinderen, kleinkinderen. Je ziet het soms voor je ogen gebeuren. Wat het stuk maakt. Als mensen voor de Heere niet willen buigen. Onze hele familie staat op het spel. Ik zal borg voor hem zijn, zegt Juda. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem niet tot u wederbreng en voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Kijk, dat is andere taal dan de taal van Ruben. Die zei: dood 2 van mijn zonen. Dat is een dwaas voorstel geweest. Liefdeloos. Nee, Juda, die zet zijn eigen leven op het spel. Juda stelt zichzelf borg. Juda neemt de schuld op zich. Hij heeft al die jaren de verantwoordelijkheid van zich afgewezen. Al die jaren ook in leugen gelijfd. Maar wij zien het harde hart van Juda breken. Zeker, we kunnen van Juda lijnen trekken naar het borgschap van de Heere Jezus. Dat hebben wij ook gedaan in die prekenserie over Juda, die we jaren geleden gehouden hebben. Maar wij kunnen ook in Juda gemeente zien een zondaar die door de Heere wordt ontdekt en eindelijk de verantwoordelijkheid begint te nemen die hij al 20 jaar eerder had moeten nemen. Want wij hadden niet gezuimd, zegt hij, voorwaar, we waren al reden 2 wedergekomen. Vader, geef Benjamin nou mee. We hadden al 2 thuis kunnen zijn. U wacht tot het uiterste, we hadden al 2 terug kunnen zijn. U staat zelf de oplossing in de weg. Dat is wat, kinderen des Heren. Het had al 2 opgelost kunnen zijn. De problemen hadden al 2 opgelost kunnen zijn. U staat zelf de oplossing in de weg. Door vast te houden aan wat u niet kwijt wil. Door vast te houden aan wat de Heere u vraagt over te geven. Er kunnen van die Benjamins zijn. Er kunnen van die boezemzonden zijn. Er kunnen van die struikelingen zijn in het leven van de heiligmaking. Waar Gods kinderen maar niet van af willen. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wat kan het in de weg staan? Dat had al 2 opgelost kunnen zijn. Toen zeide Israël hun vader: is het nu al zo? Dat is een prachtig keerpunt, gemeente, in dit hoofdstuk. Is het nu al zo? Jacob voelt het wel. Hij staat met zijn rug tegen de muur. Dit is Gods weg. Dit is Gods leiding. Als God het zo wil, dan helpt tegenstreven niet meer. Als God het zo wil, dan moet Jacob buigen. De Heere gebruikt de nood om Jacob te buigen, te doen buigen voor hem. Dat is een gouden moment geweest in het leven van Jacob. Heeft die man 20 jaar over moeten doen, gemeente, kind van God. Tussen Bethel en Peniel ligt ook 20 jaar. Tussen de wegvoering van Jozef als zijn lieveling en het buigen onder Gods weg ligt 20 jaar. Het gaat allemaal niet zo snel in het leven van Gods kinderen. Er zijn hele processen nodig om een zondaar te verootmoedigen voor Gods aangezicht. Is het nu zo? Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Het zijn de gouden momenten in uw leven, kinderen des Heren, dat je uitgevochten bent. Dat je het aan de Heren mag overgeven. Hoewel, Jacob zit er nog een heel klein beetje tussen. Die geschenken moeten straks ook nog tussenuit. Hij zegt, zo doet dit. Jacob blijft Jacob, ja. Hij heeft het over die man. En hij wil er alles aan doen om die man gunstig te stemmen. En dan pas legt hij de zaak in de handen van de Almachtige. Hij zegt, neem van het loffelijke deze lands. Neem de karakteristieke dingen van Kanaan. Wij zouden zeggen de streekproducten van de Veluwe. Die overal geroemd worden. Neem die mee als een buitengewoon geschenk. U zegt, er was toch hongersnood? Ja, maar de producten waar het hier over gaat, dat zijn geen producten van de akker. Maar dat zijn producten van de bomen. Dat zijn producten die misschien al jaren bewaard mogen worden. Het gaat over balsem, over honing, over specerijen, over merren, over pistasnoten, over amandelen. De karakteristieke dingen van Kanaan. Neem die mee als een groot cadeau. Om duidelijk te maken, ja, dat wij geen arme familie zijn, dat jullie geen spionnen zijn, dat we hardwerkende mensen zijn en dat we die onderkoning willen eren. En neem dubbel geld in uw hand. Dat geld wat de vorige keer in de zak zat, neem dat alsjeblieft mee terug. Misschien is het een feil. Misschien is het een misverstand. Ik weet het ook niet. Ik kom er ook niet meer uit wat de bedoeling daarvan is. En neem ook uw broeder mede. Dat is het laatste wat hij zegt. Neem ook uw broeder mede. Hij laat het los. Benjamin meegeven, dat is voor hem het allermoeilijkste wat er is. Maar hij kan niet anders. De Heere zorgt ervoor dat hij niet anders kan. Hij moet ervan afgebracht worden. Het is niet zoals Jacob het wil regelen, maar het is zoals de Heere in zijn raad heeft bepaald. En maak u op. En keer weder tot die man. En God de Almachtige, ja, dan is die echt op zijn plaats. Dan geeft hij het aan de Heere zelf over. En God de Almachtige. Dat zegt iemand die zijn onmacht hierin leeft. En God de Almachtige geven u barmhartigheid. Hij geven dat die man, die onderkoning, barmhartig is voor u. En dat hij Benjamin mee terug laat komen. En dat hij uw andere broeder Simeon mee terug zal geven. Het is een wens van Jacob, omdat de zaken er zo moeilijk voor staan. Het is zo hachelijk. Het is voor Jacob veel moeilijker nog dan bij die eerste reis. Bij die eerste reis was Simeon er nog. Bij die eerste reis hoefde hij Benjamin niet mee te geven. Dit heeft hem zoveel hoofdbrekens gekost. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. En dat zegt iemand, gemeente, die wist wat het was om van kinderen beroofd te worden. Dit zegt een vader die zijn zoon al 20 jaar kwijt is. Hij mag buigen onder de hand des Heer. Dit is geen vechten van Jacob meer. Dat heeft hij 20 jaar gedaan. Maar dit is een overgave. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. Jacob voelt het. Het is Gods hand. Het is Gods leiding. Het is de Heere die deze geschiedenis beheerst. Jacob kan het ook niet veranderen. Hij moet alles verliezen. Hij moet het allerliefste wat hij heeft op deze aarde meegeven. Ja, zo zegent de Heere zijn kinderen. Zo leert de Heere zijn volk. Ze moeten alles verliezen. En dan denken ze alles kwijt te zijn. Maar jongens en meisjes, Jacob krijgt veel meer terug dan hij ooit zou kunnen denken. Hij krijgt Jozef terug. Hij krijgt Simeon terug. Hij krijgt zijn kinderen straks anders thuis dan dat ze vroeger waren. Hij mag straks in het leven van zijn kinderen het werk des Heren zien. De Heere maakt het zo wel. Hij krijgt niet veel terug. Hij krijgt zoveel terug. Hij denkt dat hij alles verliest. Maar dat is nou het geheim in het leven der genade. Gemeente, de Heere vraagt overgave. In het verlies ligt de winst. In de wereld niet. Maar in Gods koninkrijk wel. Achter de dood, daar ligt het leven, ja. Wij moeten leren sterven. Wij moeten leren inleveren. Wij moeten leren buigen. En de Heere weet wat de broers nodig hebben. En de Heere weet wat Jacob nodig heeft. Er is onderscheid in buigen. De broers leren buigen. Jacob heeft al leren buigen. Maar hij leert nog dieper buigen. In de wegen die de Heere met hem in zijn voorzienigheid gaat. We gaan naar onze derde gedachte. De verlegenheid van de broers. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen Psalm 25 en daarvan het 8e en het 10e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig Heer. En het 10e, hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Psalm 25 en daarvan het 8e en het 10e vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, de verlegenheid van de broers. En die mannen namen datzelfde geschenk. En namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte en stonden voor Jozefs aangezicht. Opnieuw 500 kilometer heen. Jongens en meisjes, 500 kilometer terug. Ja, je moet maar honger hebben. In de oorlog hebben mensen vaak tientallen en misschien wel 100 kilometer gelopen. Ook hier op de Veluwe, om bij de boerderijen te vragen om eten en drinken. Je moet maar honger hebben. Alles wat iemand heeft, dat zal hij geven voor zijn leven. En de Heere gebruikt die honger. Ze zouden nooit, nooit naar die onderkoning teruggegaan zijn als ze geen honger gehad hadden. En gemeente, de mens zou zich voor God nooit verootmoedigen als de Heere geen wegen met die mens gaat, waardoor hij wel gedrongen wordt om dat te doen. Roepstemmen, tegenspoeden, slagen, dat kan de Heere al niet gebruiken om het nood te maken in het leven van een mensenkind. Daar gaan ze. En ja, naar Jozef toe, opnieuw, diezelfde man. En als Jozef Benjamin met hen zag, dan heeft hij gelijk als eerste naar gekeken, zou hij erbij zijn? Zouden ze meegenomen hebben? Zo zeide hij tot degene die over zijn huis was, breng deze mannen naar huis toe. En slacht slachtvee en maak het gereed, want deze mannen zullen in de middag met mij eten. Dat vertelt hij natuurlijk niet tegen die broers, dat zegt hij alleen tegen zijn huisoverste. Die huisoverste die krijgt de opdracht om deze mannen naar het paleis van Jozef te brengen. En 's morgens dan zullen de zaken afgehandeld worden. En 's middags dan zal er een ontmoeting plaatsvinden. Dat blijft voor die broers nog even verborgen. En dan staat er, die man deed gelijk Jozef gezegd had. En die man bracht deze mannen ten huize van Jozef. Dus die huisoverste die zegt tegen die broers, kom maar mee. En hij neemt ze mee naar het paleis van Jozef. Dat is een feest, jongens en meisjes. Nee, dat is voor die broers helemaal geen feest, want ze vertrouwen er niks van. Ze zijn bang dat als ze straks in dat huis van Jozef zullen zijn, dat ze opgesloten zullen worden, dat al hun bezittingen afgepakt zullen worden en dat ze dan slaven gemaakt zullen worden van Farao. Ze zijn heel onrustig in hun hart. En hoe komt dat? Dat komt door dat geld. Ze zullen voor dieven gehouden worden. Waarom zijn ze onrustig? Als je toch eerlijk bent, hoef je toch niet onrustig te zijn? Ja, maar ze zijn niet eerlijk. Er zijn een stelletje leugenaars bij elkaar. Nog altijd. De onderste steen is niet bovengekomen, nog altijd niet. Ze zijn nog steeds niet eerlijk. En dat maakt hen onrustig. Dat geld, dat klaagt hen aan. Dat doet hen denken aan dat geld toen ze Jozef verkocht hebben. Het is nooit vlak gemaakt, het is nooit uitgepraat, het is nooit beleden. En daarom vertrouwen ze de zaak niet, ze zijn achterdochtig. En dan proberen ze hun geweten met allerlei verontschuldigingen te ontlasten. En ze gaan met die hofmeester in gesprek, ze willen niet naar die binnenplaats van dat huis. Eer dat ze daar binnen geleid worden, willen ze eerst duidelijkheid hebben van die hofmeester. Want als ze daar binnen zijn, dan zijn ze verloren. Dan zitten ze opgesloten. Dan kunnen ze geen kant meer op. Ze vertrouwen die Jozef niet. En zo is het met een zondaar, gemeente, die de Heere gaat ontdekken. Jozef wil met die mannen eten. Maar ze vertrouwen hem voor geen cent. De Heere wil een zondaar zijn gunst bewijzen. En daarom brengt de Heere mensen in de schuld. Maar wij vertrouwen het niet. Wij vertrouwen God niet. Wij vertrouwen zijn woord niet. Wat is dat later tot droefheid? Later hebben die mannen dit begrepen. Wat nou de bedoeling van Jozef geweest is. En later gaan Gods kinderen eigenlijk pas begrijpen wat nou de bedoeling van de Heere met hen geweest is. Wat hebben ze de Heere vaak verdacht gehouden? Wat dachten ze vaak dat de Heere hen erin wilde laten lopen? Wat was er veel wantrouwen? Wat was er veel ongeloof? Terwijl Jozef doet dit met de beste bedoelingen. Als ze eerder eerlijk waren geweest, had het nooit zo ver gekomen. Maar daar zit het. Daar zit het, dat ze zichzelf altijd nog verharden. En daarom gaan ze naar die man die over het huis van Jozef gesteld is. En ze proberen zichzelf vrij te pleiten. En zeggen, oh mijn heer, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. En het is nu geschied dat als wij in de herberg gekomen waren en wij onze zakken opendeden, zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht. En we hebben het zelf wedergebracht in onze hand. We hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. We weten niet wie het in onze zakken gelegd heeft. Ze zijn helemaal van streek. Helemaal een beetje in de war. Want ze hebben het niet gevonden, jongens en meisjes, in de herberg. Ja, in de herberg was er één van de broers die het geld gevonden had. Die anderen hebben het pas thuis gevonden. En de volgorde waarin ze de dingen vertellen, je zou het tweede gedeelte van vers 22 zou je eigenlijk aan het begin van vers 22 verwachten en andersom. Je ziet wel dat ze helemaal niet op hun gemak zijn. Die grote mannen, die vroeger nergens bang van waren, die zijn nu zo bang als een klein kind. En dat ziet die Heer over het huis van Jozef ook wel. En hij zegt, vrede zij uw lieden. Hoef niet bang te wezen. Vrede zij uw lieden, vreest niet. Wat een vriendelijk woord. Zoals de Heere vroeger gesproken had tegen Abraham in Genesis 15. Vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Zoals de Heere dat vroeger gezegd had tegen Jacob, hun vader. Vrees niet om af te trekken naar Egypte. Want ik zal u al, zoals de Heere later zal zeggen tegen Jacob in Genesis 46. Vrees niet af te trekken naar Egypte. Want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Zo mag deze knecht die bevende mannen vertroosten. Jozef brengt ze niet tot het uiterste. Hij laat ze niet in de wanhoop komen. Hij bemoedigt ze ook. Maar hij gaat wel door met beproeven. Want ze zullen de waarheid spreken. En gemeente, dat is hoe de Heer ook met een zondaar handelt. Als de Heer gaat ontdekken aan onze zonde en schuld, dan blijft er van een groot mens weinig over. En dan zijn er ogenblikken, dan sta je te beven als een rietje. En dan wil de Heer zo'n ontdekte zondaar ook door zijn huisknecht wel eens troosten. Dat er een bemoediging mag komen vanaf de preekstoel. Een belofte, een vertroosting. Niet dat de zaken dan al opgelost zijn, maar dat een mens niet in de wanhoop zou komen. Vrees niet. De God uws vaders heeft de schat in uw zakken gegeven. Wat een wonderlijk woord. Dat zegt de Egyptenaar. Die gaat wijzen op de God van vader Jacob, de God van Isaac, de God van Abraham. Kent hij die God dan? Dit is een heel mooi trekje in de Jozef-geschiedenis, waarin we zien dat Jozef voor zijn personeel tot zegen geweest is. Jongens en meisjes, Jozef heeft niet gezwegen over de Heere en zijn dienst. Jozef heeft verteld over de God van zijn vader en de God van zijn opa. Hij is daarvoor eerlijk vooruitgekomen. Doen wij dat ook? In de omgeving, ja, misschien ben je in een vreemde omgeving, denk je, nou, hier kent toch niemand de Heere. Ik ga hier mijn Bijbeltje niet open doen. Nou, Jozef in Egypteland had nergens over hoeven spreken, want de mensen die wisten van niks. Maar hij kon niet zwijgen. Hij heeft gesproken over de Heere en zijn dienst en dat heeft bij deze knecht diepe indrukken gegeven, blijkbaar. Deze knecht ziet wat die broers vaak niet zien. Deze knecht ziet Gods voorzienigheid. En hij zegt, jullie hoeven helemaal niet bang te zijn, want dat geld heb ik gekregen. Nee hoor, die vorige zakken die zijn keurig afgerekend. Jullie staan niet te boek als dieven of als schuldenaars. Dat koren, dat is keurig betaald. Hoef je niet bezorgd over te zijn. Blijkbaar heeft de God van uw vaderen dat geregeld. Hij heeft uw schat in de zakken gegeven. De schat komt van God. Hier mogen ze horen, ze hebben gratis gegeten. De achterliggende maanden, het was betaald. Wie heeft het betaald, weten ze niet. Jozef heeft het betaald. Dat koren was niet gestolen, dat koren is eerlijk betaald. Jozef heeft hen onderhouden. En ze zijn bang van Jozef. Ze wantrouwen Jozef. Waarom zijn ze bang voor Jozef? Omdat ze Jozef niet kennen. Waarom kennen ze Jozef niet? Omdat ze hun schuld niet belijden. Dat ze nog niet op de plek zijn waar ze zouden moeten zijn. Liggen daar geen prachtige lijnen, gemeente, naar het geestelijke leven. De Heere onderhoudt zijn kinderen. Al lang voordat de Heere Jezus zich openbaart in hun leven. Hij is het die soms een vertroosting geeft. Hij is het die een bemoediging geeft. En ze zijn zo achterdochtig. Ze vertrouwen er niet. Waarom niet? Omdat ze de meerdere van Jozef niet kennen. Omdat ze zijn goede bedoelingen niet geloven. Omdat ze ten diepste dat zondige bestaan verborgen willen houden. Dat zit erachter. En die eis die houdt Jozef vast, dat zullen we ook vanmiddag en vanavond wel horen. De waarheid moet boven tafel komen. Ach, dit was eigenlijk nog maar een kleine schat. Jozef is veel meer van plan, jongens en meisjes. Kijk, nu hebben ze voor een paar maanden koren gehad. Dat was een grote schat, dat koren, dat kostte veel. Hebben ze gratis van Jozef gehad. Maar een van de verklaarders zei, dat woord schat, daar ligt eigenlijk veel meer in. Jozef is van plan om ze een veel grotere schat te geven. Welke schat? De schat van de vergeving. Daar is Jozef gaarne toe bereid om hen te vergeven. Maar eerst moeten ze nog wat lessen leren. Eerst moeten ze nog wat beproevingen doorstaan. En gemeente, naar welke schatten gaan ons hart uit? Is dat nou ook de schat waar het u om te doen was? De Heere heeft ons onderhouden in het natuurlijke leven. En veel mensen vinden dat genoeg. Als je voorspoed hebt. Maar ik hoop dat het u om een andere schat mag gaan. De schat van de verzoening. De schat van de vergeving. En om die schat te krijgen moet je alles kwijt. Denk maar aan David in Psalm 51. Eer dat Psalm 32 werkelijkheid wordt in zijn leven, moet hij alles kwijt. De Heere laat zijn kinderen niet los. Hij bezoekt hun zonden. Hij ontdekt de verborgenheden van hun hart om ze schuldenaar voor hem te maken. En hij bracht Simeon uit. Maanden hebben ze elkaar niet gezien. Daar staat Simeon voor en ja, dat geeft toch moed. Zou die hofmeester de waarheid spreken dan? Nee, een uitbundige vreugde is het nog niet. probleem is, ze vertrouwen het nog niet helemaal. Ze denken dat die onderkoning onbetrouwbaar is. Ze moeten nog veel leren. Wat een boodschap op de Dankdag, gemeente. De boodschap van honger en overgave. De boodschap van vrees en vertroosting. De boodschap van verootmoediging en vertrouwen. Ik zou eigenlijk geen gepastere preekstof op de Dankdag weten vandaag. Wat ligt hier veel in? Laten we ons hart ernaast leggen. Ligt ons beeld nou in die broers van Jozef? Maar proberen om het onrecht onder te houden. Tegenover de goedheid van de Heere die ons onderhoudt. Hem te wantrouwen om onszelf staande te houden. Dan hoop ik dat het woord der prediking je achtervolgen mag. Dat je geen kant meer op kan. En dat, ja, niet om u te plagen, maar tot uw behoud. Om in die weg te mogen ervaren. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Ligt ons beeld in het beeld van Jacob? Ja, kinderen des Heren, hoe herkenbaar. Toch, na ontvangen genade, dat er toch van die Benjamins zijn die je niet kwijt wil. Terwijl de Heere het anders wil en maar vasthouden. Dan hoop ik dat de prediking gebruikt mag worden. Dat de nood zo hoog mag stijgen. Dat we er maar één overhouden in ons leven, net als Jacob. God de Almachtige en zijn barmhartigheid. Amen.